In 2 Samuel 15 hielden wij ons bezig met de revolutie in de dagen van Absalom. Maar het idee is natuurlijk dat, daar hebben we het over gehad, en met genoegen zeg ik dat nog een keer, Absalom is een uitbeelding van de machtheerschappij, de machtswellust trouwens ook, van de wet, daarmee van het oude verbond. Wetten en regels moeten we hebben, enzovoorts. En daarmee religie, want dat is wat religie per definitie is. Maar David is uiteraard een uitbeelding van Christus en daarmee van het nieuwe verbond. Of beter nog, de heerschappij dus van het nieuwe verbond als zodanig. Maar het nieuwe verbond is een verbond der genade en wordt daarmee bedreigd logischerwijze door wet. Dat heb je trouwens in het algemeen ook. Dat zijn de problemen die wij ook kennen uit het maatschappelijk leven. En niet in de laatste plaats uit de politiek. Je kunt wel denken dat je een vrij volk bent, maar hoe meer wetten je hebt, hoe zwaarder je gebonden bent. En dan kun je wel roepen, wij zijn vrij. Dat riepen de Joden ook. Maar ze waren het niet, dat weet u toch. Hè? Dat was Johannes 8. Ze zeiden, wij zijn vrij. Wij hebben nooit iemand gediend. Zeiden ze nadat de Heer zei, als je mij volgt, ben je waarlijk mijn discipel en zul de waarheid verstaan en de waarheid zal je vrijmaken. Toen werden ze boos. Toen zeiden ze, wij zijn vrij. Maar dat bleek een misverstand te zijn. Niet alleen waren ze gebonden onder de wet, maar bovendien slaven van, dus gebonden door de zonde. Lees het maar na in Johannes 8. Ze hadden het niet eens in de gaten eigenlijk. Maar zo gaat het altijd. Het een bedreigt het ander, logischerwijze. Men legt liever niet verantwoordelijkheid bij de individuele mens. Men legt het liever bij de regels die hem opgelegd zijn dan wel worden. En dat is in onze samenleving dan ook in hoge mate, een van de grootste problemen, denk ik, eigenlijk. Maar dat is verder mijn zaak niet. Maar dat is wat uitgebeeld wordt. Niettemin, de Heer Jezus, of David als beeld van Christus en daarmee van heel de heerschappij van het Nieuwe Verbond. Wel nu, onder dat Nieuwe Verbond leven wij, en in hoge mate zijn wij Kreti, dan wel Pleti, dan wel Gatite. Wij zijn namelijk ook gewoon oude mens. Dat gaat mee. Dat zit er nou eenmaal aan vast. Dat hoort erbij. Dat is een problematisch onderwerp in zichzelf. Dat zeer slecht begrepen wordt. In het Nieuwe Testament wordt over ons als gelovigen levend onder het Nieuwe Verbond op tweeërlei wijze gesproken. De een is, wij zijn kinderen Gods, wij zijn in hem volmaakt, we zijn burgers van de hemel en als kinderen Gods zijn we onderweg naar onze zoonstelling en we zijn vrijgemaakt van de heerschappij van zonde, wet en dood en wat is er eigenlijk nog meer waarvan we vrijgemaakt zouden moeten worden. Wij zijn verlost en al dat soort zaken. Wij zijn in Christus en we hebben deel aan alle zegeningen van Christus. En we zijn uit God geboren en wat uit God geboren is, zondig niet. Dank u broeder, dat was 1 Johannes, dus dan lezen we die andere tekst uit 1 Johannes ook. Indien wij zeggen dat wij geen zonde hebben, zo verleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niet. En wat uit God geboren is, zondig niet. Zijn we nou uit God geboren of niet? Zondigen we dan of niet? En het antwoord is, dat zijn twee dingen en we zitten ermee. Dit levert de problemen op. De tegenstelling tussen wat Paulus in Romeinen 7 noemt, de tegenstelling tussen vlees en geest, en wat je zou kunnen noemen de tegenstelling tussen de oude mens en de nieuwe mens, waarbij wij geacht worden de oude mens voor dood te houden, maar die is er wel. Maar we zouden hem negeren, daar komt het op neer, en dat ten behoeve van de nieuwe mens. Maar het is een strijd, dat heet de inwendige strijd. Dat staat boven dat schriftgedeelte, geloof ik, in Romeinen 7, als ik me goed herinner. De inwendige strijd tussen, ik doe dat, maar ik wil het niet doen en daarom doe ik het niet, maar dat doet de zonde die in mij woont. Dat zijn twee dingen dus, hè. De mooiste vind ik in dit verband trouwens die uit... ik meen dat de Colossens is. Ik ga nou wat erg snel. Dat, en ik word wat ouder, dus dat is wat lastig. Maar ik meen dat de Colossens is. Paulus zegt, ik leef, maar niet meer ik. Christus leeft in mij. Wie, hè? Is het gelaten? Ik geloof het meteen. ja. Maar wie is die ik? En dat maakt het wat ingewikkeld. Je moet gewoon leren, dat helpt je daarna een heel stuk, dat wij met twee verschillende dingen van doen hebben. Met onze oude mens, die hier nog gewoon is en leeft. En die ook in de tegenwoordige eeuwwereld leeft. Dat is die tegenwoordige eeuw waarin wij godzaliglijk zouden leven. En matiglijk, dat is volgens Titus, ja. Maar aan de andere kant, wij zouden getrokken worden uit de tegenwoordige boze eeuw. Dat is de andere kant van het verhaal. Het is heel lastig, maar het schijnt. Maar dat is ook zo, het zijn twee verschillende dingen. Het is oude mens en nieuwe mens. En hier vind je ze dus net zo goed bij elkaar. Hè? David als de vertegenwoordiger van het nieuwe verbond als zodanig. Maar, en hij wordt vergezeld, of all people, want je zou het niet verwachten. Hij wordt vergezeld door, door zijn vaste begeleiders die bij hem horen, volgens de naam van Itai. Ze zijn bij hem, maar het is de oude mens. En die gaat dan toch mee. Hm. Ja, merkwaardig genoeg. Maar het is goed als wij ons dat realiseren. Onze relatie met de Heer berust namelijk ook niet op die oude mens of zo. Die komt mee, die is erbij. Die hoort ook bij ons, om zo te zeggen. En voor zover die oude mens een zondige mens is en het lichaam zondig is, staat er niettemin toch in de Bijbel dat wij onze lichamen zouden stellen tot levend, heilig, Goden welbehagelijk offer. En hoe levend en heilig het is, staat daarna ter discussie bij ons, maar niet in de Bijbel. Het hoort er nou eenmaal bij. Het is ons hele hebben en houden, enzovoorts. Niettemin wordt ons beloofd dat we er uiteindelijk van verlost worden. Dat heet de verlossing van ons lichaam. Dan wel de toekomende of verkregene verlossing. Dat is op de wat langere termijn. Maar tot vandaag hebben wij met die oude mens van doen. Als we het toch over typologie hebben. De gemeente als zodanig wordt onder andere voorgesteld door de twee eerstelingenbroden uit de Levitische wetgeving. Ze zijn gezuurd. Merkwaardig genoeg. Want normaal gesproken, die spijsoffers, daar mocht geen zuurdesem in zitten. Maar dit is een uitzondering. Dat komt omdat het de uitbeelding is van de gemeente in de tegenwoordige omstandigheid. Daar speelt de zonde nog een rol in. Die is daarin aanwezig, maar wordt van Gods wegen voor de gelegenheid genegeerd. Onder het motto, ik zal uw zonden geenszins gedenken. Implicerend dat ze er wel zijn. En dat is wat Johannes zei, indien wij zeggen dat het er niet is, verleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niet. Maar God rekent het verder niet, het gaat gewoon mee. Ja. Een gevaarlijke leer, zei iemand. We zeggen, ja, maar wel bevrijdend. Daar gaat het nou juist over. Hè? Ja. David neemt ze mee. En Itai gaat mee. Hij hoort er nou eenmaal bij. Daarna zijn we bij vers 23, want daar gaan ze min of meer echt het land uit. Dat is natuurlijk niet zo, want dat is niet de grens van het land. Maar het is wel een soort, het functioneert hier als een soort van grens. En het wordt ook tamelijk demonstratief beschreven. Zij gingen over de beek Kidron. Eigenlijk al in vers 22, want er staat zo kom en ga over. Je moet je afvragen waarover. En dat staat dan in vers 23. Als, en het ganse land weende met luide stem. Als al het volk overging, ook ging de koning over. En dan staat er over de beek Kedron en al het volk ging over recht naar de weg der woestijn. Want dat is de weg van Jeruzalem, eigenlijk de weg van Jeruzalem naar Jericho. Die van die herberg, weet u nog, onderweg. Die van die... zogenaamd, ja, want het was natuurlijk een gelijkenis. Maar het is die aflopende weg van Jeruzalem, dat ligt een pak een beter 800 meter hoogte, naar... uiteindelijk loopt die weg naar de Jordaan, en steekt daar de Jordaan over, eventueel. En daar zit je op 400 meter beneden zeeniveau. Dus het loopt 1200 meter naar beneden onderweg. En dat gaat tamelijk heftig, hoor, overigens. Het loopt wel makkelijk, moet ik u zeggen. Zolang je maar niet terug hoeft. Maar aan te bevelen is dat je terug moet, natuurlijk. Ja. Maar zover zijn we hier niet. We zijn hier bij de Kidron. Dat is inderdaad vanaf de Tempelberg naar beneden, aan de oostkant van de stad. Vanaf de Tempelberg naar beneden, dat is, sommigen noemen dat het dal van Jozefat. Het is een dal. Sommigen noemen dat het dal van Jozefat. Ik heb dat nooit bevestigd kunnen vinden. Op geen enkele manier, behalve dat sommigen dat beweren, sommigen... Bijbelgeleerde, zeg maar. Maar ik heb er nooit een argument voor gevonden. Het enige argument zou moeten zijn, wij weten anders niet waar het dal van Jozefat zou zijn. Maar zelfs aan de geschiedenis van Jozefat is het niet te relateren. Dus ik heb daar zo mijn twijfels over. Ik weet het dus niet. Maar wat ik wel weet is dat in dat dal, daar beneden, daar loopt de beek Kidron. Nou ja, in de winter. In de zomermaanden merk je daar echt helemaal niks van. Omdat dan is er geen regen, sowieso niet. In de winter tegenwoordig ook maar heel weinig, hoor. Rond Jeruzalem, zeg maar. Maar niettemin als het regent, dat is altijd met zo'n dal, dan is daar op het diepste punt een stroom. Daar verzamelt het water zich, dat is nou helemaal zo. En dat heet dus de Kedron, of Kidron, zo u wilt, want het is allemaal hetzelfde. Betekent zoveel als zwart, donker, modderig. Zo van, het is een modderige stroom. Maar eigenlijk, het is natuurlijk gewoon een uitbeelding van de dood. Dat is wat het is. Dat is de Jordaan daarna ook, maar de Jordaan loopt in een wat breder en nog veel dieper dal. Maar ze rijmen op elkaar eigenlijk. Ik bedoel dit, ze stellen min of meer hetzelfde voor. Dat de Jordaan de dood voorstelt, dat is ons ingepeperd in nogal wat liederen. Ja. Roll, Jordan, roll. De Jordaan, maar het is niet de Jordaan, het is de dood, hè? De doodsrivier. Dat is nog mooi ook, want het rijmt op de Griekse tradities met ook een doodsrivier, de Styx, weet u toch? Nee? De rivieren zijn een beeld van de dood, en als je er overheen moet, moet je van hier naar gene zijde. Elke spiritist begrijpt dat. Dan moet je naar de andere kant. Dodenrijk, wat het maar is. Maar inderdaad, in de Bijbel is dat ook zo. Ze trokken Jeruzalem uit, over de beek Kedron, en al het volk ging mee. En daar krijgen we weer bij die gelegenheid weer een oponthoud, met de vraag wie er nog meer overgaan. Want weet u, wij die leven onder het nieuwe verbond, zijn der wereld gestorven. Niet alleen Hebreeën 13 zijn wij buiten de legerplaats, want daar is onze positie dan. Nee, niet alleen in theorie, maar ook in de praktijk, voor zover we in de praktijk ook daadwerkelijk onder het nieuwe verbond leven, zijn we ook daadwerkelijk buiten de legerplaats. En dragen wij daar de smaadheid van Christus. Ik dacht even, zal ik David zeggen? Maar die begrijpt je hopelijk, hè? David werd verdreven, smaadheid dragend is dat. Buiten de legerplaats, buiten in ieder geval ook Jeruzalem. Het zou je niet mogen ontgaan dat die uitdrukking uit Hebreeën 13 over buiten de legerplaats dikwijls ook gewoon geïnterpreteerd wordt als dat is Jeruzalem. En daarna zeggen we, nou ja, het kan een diepere betekenis hebben. Het zou kunnen duiden op het Jodendom. Maar dan nog met Jeruzalem als uitbeelding ervan. Er zijn er zelfs die zeggen, Hebreeën is dus geschreven in de dagen voor de verwoesting van Jeruzalem, want anders kon Jeruzalem daar niet genoemd worden. Zo sterk is dat, hè? Buiten de legerplaats. Maar het beperkt zich daar niet toe, uiteraard. Als je het leest binnen het kader van de Hebreeënbrief, dan maakt het helemaal niet uit hoe je die legerplaats toepast. Dat is daar zonder meer duidelijk. Het gaat in de Hebreeënbrief over het oude verbond onder Mozes en Aaron. En daar zijn wij uitgeleid. Dat oude verbond is beëindigd door de dood en opstanding van Christus. Het nieuwe verbond is aangebroken, eveneens door de dood en opstanding van Christus. Daaronder zouden wij leven, enzovoorts. En dat is dan buiten de legerplaats, zodat de legerplaats inderdaad is primair het judaïsme binnen de smalle historische achtergrond van de Hebreeënbrief, maar wat breder, het is buiten de alle beginselen der wereld, om zo te zeggen. Want een andere term voor de wet is de beginselen der wereld, eerste beginselen der wereld heet dat. Hè? De hele wereld wordt door religie en door wet bepaald en geleefd. Wij horen er niet bij, het is onze wereld niet. Wij zijn dus buiten de legerplaats. Daarom heet het ook, wij zijn der wereld gestorven. Der wereld en der zonde en der wet in het Nieuwe Testament. Want wij zijn gestorven met Christus en dus aan gene zijde. Ik bedoel, wij horen deze wereld niet thuis. En het overgaan over deze Kidron is daar duidelijk de uitbeelding van. Ik dacht niet dat dat op een of andere wijze ter discussie zou moeten staan. Maar dat is nog lang niet het einde van het verhaal. Maar we komen eerst bij weer een episode vanaf vers 24. Waar, hè? En ziet, Zadok was daar, of was ook daar. Ja, er waren er nog meer. Zadok, tzadik, de rechtvaardige betekent het. Zadok was daar. Het is een wat ingewikkelde constructie, want hetzelfde vers noemt ook Abiatar. En ik neem aan dat u niet al te zeer thuis bent in al dit soort figuren die maar even langskomen in de geschiedenis. Maar Abiatar was de hoge priester officieel. Uit de lijn van Eli. Afstammeling van Eli. Daar hebben we het ooit vroeger wel eens over gehad, naar aanleiding van 1 Samuel. En waarbij aangekondigd werd dat het met het huis van Eli verkeerd zou aflopen. Met Abiatar dus ook. Maar Abiatar is hier nog steeds hoge priester. Zadok was dat niet, maar hij was wel een belangrijke priester. Zadok stamde namelijk uit de lijn van Eleazar. Nog verder teruggrijpen. Aaron had 4 zonen. De eerste 2 zonen die hadden maar een heel korte figurante rol, denk ik dan. Ze stierven. En daarna heb je 2 andere over, Eleazar en Itamar. En Eleazar werd de opvolger van Aaron als hoge priester. Wij weten niet, tenminste ik niet en een heleboel anderen ook niet, wij weten niet hoe het kan dat je in 1 Samuel een hoge priester hebt, Eli, uit de lijn van Itamar. Hoe dat kan, want de lijn van erfopvolging was uit Eleazar. Hoe dat bij Itamar terechtgekomen is, weten wij niet. En je kan niet zeggen, die lijn is misschien uitgestorven, want Zadok is uit de lijn van Eleazar. En eigenlijk zou Zadok dus hoge priester moeten zijn, for all we know. Maar we weten niet hoe dat kan, dat die trein, om zo te zeggen, op het verkeerde spoor terecht is gekomen. In elk geval, Zadok wordt alsnog hoge priester, maar dat is pas veel later in de geschiedenis. Maar in dit geval is Abiatar het nog. Het eigenaardige verschijnsel doet zich voor dat we 2 hoge priesters hebben. En dat schijnt, ik zeg het onder voorbehoud, maar ook volkomen gratis. Het schijnt dat er dus een hoge priester was en een vice hoge priester. Dat wil zeggen een reserve hoge priester. En dat hij in dit geval was, en dat die twee samenwerkten en misschien zelfs wel bij Torbeurt om het jaar van functie wisselden. En ik zeg dat toch, ik zeg dat met grote aarzeling, maar ik zeg dat dan toch maar, omdat wij in het Nieuwe Testament hetzelfde verschijnsel tegenkomen ineens. Daar hebben wij namelijk Annas en Caiaphas. Waarvan, ik meen dat er van Caiaphas staat, welke deszelfde jaars hoge priester was. Maar we weten ook dat Annas het had moeten zijn. Maar het was Caiaphas. We hebben trouwens ook, dat weten we niet uit de Bijbel, meen ik, maar ik dacht dat het komt uit de Joodse traditie. Die kennen die lui ook, al kennen ze het Nieuwe Testament niet. Zij kennen wel de erfopvolging van de priesterschap. En die zeggen dat Caiaphas de schoonzoon was van Annas. En dat ze gedurende enige tijd bij Torbeurt per jaar het hoge priesterschap uitoefenden. Nou ja, en als je daarna vraagt, hoe kan dat nou, dan wijzen ze terug naar het Oude Testament en zeggen, nou ja, daar heb je bij gelegenheid ook twee hoge priesters naast elkaar. Nou ja, je hebt er maar één, maar er staat er meteen één achter de deur. En dat was hier dus Zadok. En die werd het alsnog. Hoe dat precies altijd gegaan is, weet ik niet. Ik kan het in de Bijbel niet vinden tot op heden. En ik hou me er dan verder ook maar niet meer mee bezig. Totdat ik van u hoor hoe het dan wel zit. Dan hou ik me aanbevolen. Maar je vindt ze hier naast elkaar zonder enige, hoe zeg je dat, zonder enige concurrentie. Zadok was daar. En al de levieten met hem dragende de ark des verbonds van God. Een bepaalde priesterorde was daartoe aangesteld. En zij zetten de ark Gods neder. Ik heb de indruk, ja, in ieder geval bij de Kidron, en je te denken valt dat ze met die ark inderdaad de Kidron overgestoken waren, als je zo het verhaal volgt. Dat lijkt mij het geval te zijn. Ze namen dus de ark mee. Dan moet u begrijpen dat die ark nog geen vaste plaats had in de tempel. Want er was nog geen tempel. Die werd pas in de volgende generatie gebouwd. En de tabernakel was er ook eigenlijk niet meer. Zo lang hou je zijn tent niet goed trouwens. Er zit iemand te knikken uit ervaring. Nee, je houdt zijn ding niet honderden jaren goed.
40 jaar, dat is niet. 40 jaar.
Nou ja, goed, maar ze hebben daar nog een paar honderd jaar achter de rug. Dus ja, het is 600, denk ik. Misschien minder, maar ik denk, ja, het is 600. Die was er nu niet meer, maar er was wel een speciale plek ingericht. Daar hebben we eerder over gelezen. Een speciale plaats ingericht in Jeruzalem, waar die Ark des Verbonds zich dan bevond. En waar de andere vaten, heet dat in de Bijbel, van de tabernakel zich bevonden. Ja, dat weet ik niet. Dat wordt niet vermeld.
En ook die van een kleed. Die eigenlijk nog niet gezien worden. Dus die kleden gingen eroverheen.
Nou ja, hoe lang die meegaan en of die ooit vervangen zijn, dat weten we niet. We weten wel dat in de beschrijving van de tempel van Salomo vinden beschrijving in elk geval van een brandofferaltaar en van een wasvat. Maar dat zijn dan toch andere dan die brandofferaltaar en het wasvat zoals die gemaakt werden onder Mozes na de uittocht uit Egypte. En ook een paar maten groter trouwens.
Ja.
Dus waar die dingen gebleven zijn, oorspronkelijke, weten we niet. De Ark des Verbonds heeft het kennelijk overleefd, al raken wij onderweg in de geschiedenis alsnog de Ark des Verbonds kwijt. Dat weet u, hè? Er worden tot vandaag nog zoektochten naar georganiseerd. En films over gemaakt, nou ik erover nadenk. Ja.
Hij moet leggen in de Notre Dame in Parijs. Je moet hem hebben.
Ja, dat heb ik ook wel eens gehoord. Er is ergens nog een andere plaats in Frankrijk waarvan de naam in ons schiet, waar men denkt dat hij zich bevindt. En dan En dan heb je nog het verhaal dat hij in Ethiopië is en elk jaar daar door de stad gevoerd wordt of zo. En dan heb je nog iemand die beweert dat hij zich bevindt onder Golgotha, zijnde in de zogenaamde graftuin of daar net buiten. Dus buiten Jeruzalem, dat vind ik tenminste waarschijnlijk, eerlijk gezegd, maar vooruit maar weer.
Ook onder de tempel, toch? Onder
Dan heb je nog de variant dat hij zich bevindt in de catacomben onder de Dome of the Rock. Dat wil zeggen onder het tempelplein, waar nu die gouden koepel staat dan. Nou, hebben we er nog meer van die verhalen? Nee, zou niet weten. Ik weet ook niet. En dan hebben we het nog niet eens gehad over het idee dat de ark natuurlijk ook nagemaakt is. Om allerlei redenen. Niet in de laatste plaats omdat men denkt dat het een magisch apparaat was. Er zijn ook boeken over volgeschreven. Over dat het eigenlijk een soort accu was. Een statische elektriciteit opladen. Als je dan aankwam, dan viel je dood neer vanwege de elektrische schok die je kreeg. Zoals, hoe heet die nou ook weer? We hebben het erover gelezen in de tijd. Hoe heet die man? Uzza. In 2 Samuel 6, Uzza, die de ark aanraakte en dood neerviel, enzovoort.
Die bedoelde
dat goed. Nou ja, oké, daar ga ik nou niet meer over praten, want daar hebben we het over gehad. Maar om allerlei redenen, en ook als nationaal symbool uiteraard, hè? Enzovoort. En die in Ethiopië, ja, ik denk dat het de kopie is, maar als je een kopie wil zien, er zijn er nog wel meer, ook tot vandaag. Dus toen maar, mij zegt het allemaal niet zoveel. Maar de ark werd wel mee uitgevoerd. Dat was maar even van korte duur, want hij ging hierna ook weer terug. Hè? Dat is in de rest van 2 Samuel 15. In elk geval, ze nemen eerst de ark mee, kennelijk over de Kedron. Ik heb er niet anders van kunnen maken. De hoge priester trouwens komt ook mee, dat is Abjatar. En van hem staat, en Abjatar klom op.
Ja, weet je wat we het van gemaakt hebben?
Nou?
NBV? Hij draagt brandoffers.
Ja, die variant ken ik, ja. Omdat brandoffers, dat woord betekent ook zoveel als opreizen. Maar ik heb trouwens, dat heb ik niet bij de hand hoor. Nou, ik ben niet altijd op bedacht dat er moeilijke vragen gesteld worden. Ik heb ook een verhaal gelezen over dat grammaticaal niet kan kloppen. Dat dan de verkeerde vorm van het woord gebruikt zou zijn. En dat je het dus zo niet kunt opvatten. Dus het enige wat overblijft is, hij klom op. Waar klom je dan op? Ja, waar klim je op als je onderaan de Olijfberg staat? Op de Olijfberg. Dat is dus inderdaad de gangbare opvatting, ja. Maar ik ken hem, ja. Abjatar klom op. Afgezien daarvan of het nou de taak is van de hoge priester om brandoffers te brengen en om dat dan te doen in de hof van Gethsemane of all places, dat maakt niet zoveel, hoe zeg je dat? Maakt niet zoveel sens, maar dat is geen goed Nederlands, hè? Dat is niet zo zinvol, niet voor de hand liggend. Bovendien is men op de vlucht. Nou goed. En Abjatar klom op. Dat wil zeggen, op de Olijfberg blijkbaar, dat is goed te doen. Zover is dat allemaal niet. Het is een paar honderd meter en dan sta je op de Olijfberg. Op min of meer het hoogste punt. En kennelijk hield hij toezicht, want sommigen van u hebben daar wel eens gestaan, neem ik aan. Vanaf de Olijfberg, je kijkt zo op de stad en over het Kedrondal heen. En je ziet daar beneden die hof van Gethsemane. Die kan je niet missen, want er staat natuurlijk een kerk naast. Dus die vind je altijd, dat is makkelijk genoeg. Het is allemaal binnen loopafstand. Maar je kunt vanaf de Olijfberg natuurlijk de hele oostkant van Jeruzalem overzien. Dat is vandaag zo, dat was toen ook zo. Met andere woorden, Abjatar stond op die Olijfberg en keek daar beneden en zag het allemaal gebeuren. En kon in de gaten houden of iedereen er was. Of dat er nog iemand aankwam uit de poort en dat soort dingen. Dus met groot gemak te zien. Maar Abjatar op de berg. Let op dat je daar een hoge priester hebt, de echte, officiële. Bovenop de Olijfberg. In het Nieuwe Testament, ik moet eigenlijk pas later over de Olijfberg hebben, want hij staat, wordt pas in vers 30 genoemd. Maar dit plaatje, dat vind ik nogal wat. Wij zien van de andere kant en we zien daar Abjatar, de hoge priester, zien wij staan op de Olijfberg. En ik kijk naar Jeruzalem en wat er allemaal uitkomt in zijn richting. Begrijp me niet verkeerd, ik heb ook verder gelezen. Abjatar gaat hierna terug naar Jeruzalem. En Zadok ook, en de Ark des Verbonds ook. Maar ze zijn toch even aan de voet van de Olijfberg in elk geval. Want dat is waar je bent als je vanuit Jeruzalem de Kedron oversteekt. Dan ben je in de hof van Gethsemane, dat is aan de voet van de Olijfberg. En daar loopt de oude weg langs. Hè? In elk geval, op de Olijfberg zie je ineens een hoge priester staan. En die is aardig, omdat wij in het Nieuwe Testament terechtkomen op de Olijfberg. En daar woont iemand die heette Lazarus. En die was dood, bij gelegenheid althans, en werd opgewekt. En Lazarus, ja, dat is gewoon de Griekse variant, of transliteratie, zo u wilt, van de naam Eleazar. In het Frans heet hij trouwens gewoon Saint-Lazare. Maar goed, Lazarus, Eleazar. En Eleazar, die naam kennen wij als de eerste opvolger van Aaron. Er zit een heel verhaal aan vast. Aaron namelijk moest op een gegeven moment de berg op. De berg heette ook zo, berg, weet je niet. Hor. Ja, hor, hor was het dus, hè? Moest hij op. Hor, hor. De berg hor op. En zijn zoon moest ook mee naar boven, Eleazar. En op de berg stierf Aaron vervolgens. En Eleazar trok daarna de klederen van vader Aaron aan. En vervolgens maakte hij vanaf de berg Hor zijn opwachting bij het volk als de nieuwe hoge priester. De symboliek daarvan is niet zo moeilijk. Waar het over gaat is namelijk de opvolging van het oude verbond naar het nieuwe verbond, waarbij het Aaronitisch priesterschap zou worden vervangen door het Melchizedekse priesterschap. Kortom, Eleazar is daar dus de uitbeelding van het hoge priesterschap van Christus naar de ordening van Melchizedek. De opvolging wordt beschreven overigens in Hebreeën 7, waar staat dat er nu een nieuwe hoge priester is en dat door de dood van de Heer Jezus een einde gemaakt is aan het oude verbond. En dat de verschijning van Christus uit de dood als hoge priester van het nieuwe verbond betekent dat dus inderdaad aan dat Aaronitische priesterschap van het oude verbond een einde is gekomen. Kortom, Eleazar, of de naam Eleazar en dus ook Lazarus, is in elk geval een verwijzing naar Christus als de hoge priester van het nieuwe verbond. En hij werd voor het eerst gezien op een berg. Hor. Dat is die berg die voor Petra ligt, hè? Eigenlijk er nog. Nou, het ligt er net buiten. Het hangt er maar vanaf hoe groot het gebied rekent. Maar het is de dominante berg daar in de verre omgeving. Tientallen kilometers voordat je bij Petra bent, vanuit welke kant ook, zie je die berg.
Ja, maken we elkaar.
Ze hebben er een wit moskeetje opgezet, onmogelijk ding, maar een wit moskeetje, spierwit in de zon overigens. Je kan hem niet missen, dat is absoluut onmogelijk. Je ziet hem van heinde en ver. Maar goed, die maar even terzijde. Daarnaast, dat terzijde van Jeruzalem, hebben wij de Olijfberg. En daarop was een figuur, die heette Lazarus. Niet buiten Petra op de berg hoor, dat was Eleazar, Oud-Testamentische tijd. Nu ben je buiten Jeruzalem, op de berg die voor Jeruzalem ligt tegen het oosten, heet dat. Dat is de Olijfberg en daar woonde een Lazarus, die een uitbeelding is dus van het Nieuw-Testamentische priesterschap van Christus. En dat wordt mede geïllustreerd door zijn dood en opstanding, die van Lazarus wel te verstaan. Hebben die nog tot zover? Op de Olijfberg. Kortom, die hele Olijfberg, die hele locatie, is, en ik roep dat naar aanleiding van allerlei andere schriftgedeelten altijd, die hele olijfberg met alles wat er is, op een of andere wijze verwijst naar onze tegenwoordige bedeling. Dat is buiten Jeruzalem, buiten de legerplaats, een berg die tegenover Jeruzalem ligt, aan de andere kant van het Kedrondal. En ik roep altijd, daar hield de geschiedenis in zekere zin op. Begrijp me goed, de geschiedenis is niet opgehouden. Maar voor wat betreft de geschiedenis van het Joodse volk, ik bedoel van Juda, van de koninklijke stam van Israël, die geschiedenis is daar afgebroken. En zal vandaar ook weer verder gaan in de toekomst. Maar terwijl die geschiedenis van het Joodse volk is afgebroken, hebben wij van doen met het tegenwoordige werk van Christus, dat niet Juda op het oog heeft, waarvan niet Juda het voorwerp is, zeg je dan in oud-Nederlands, maar de gemeente is daar het voorwerp van. Maar waar die geschiedenis werd afgebroken op de Olijfberg en ook in de toekomst weer verder gaat op de Olijfberg, is de Olijfberg met name de uitbeelding van onze tegenwoordige bedeling. Waarbij een werk gedaan wordt niet aan Jeruzalem, maar aan de andere kant van de streep. Wel van de Kedron. Nou ja, ik kom er wel op terug straks. U weet wel, de Olijfberg, Bethanië, het huis van Maria en Martha. De zalving van de Heer. Die ezel, weet je nog, die ezel. Van de zogeheten intocht in Jeruzalem. Ik kom er zo wel op terug. Maar dat is dus, kijk, of je hebt de Olijfberg met daarop Lazarus in het Nieuwe Testament. Hier heb je de Olijfberg en daarop de hoge priester. Die hoort daar thuis, maar het is buiten de stad. Daar gaan we het om. Wij hebben een hoge priester. Dat is een belangrijk thema in de Hebreeënbrief. Wij hebben een hoge priester. En over wie wij vele dingen hebben te vertellen en zwaar om te verklaren, zegt de apostel. Aan het eind van hoofdstuk 5, want dan moet hij nog steeds aan het verhaal beginnen. Want het is moeilijk om de mensen wijs te maken. Maar wij hebben een hoge priester die in het echte heiligdom is binnengegaan in de hemel zelf. En tot hem zouden wij naderen. Bij hem horen wij thuis. Dat is met recht buiten de legerplaats. Ja. Ja. Een hemelse hoge priester van het nieuwe verbond. Nou goed, Abjatar klom op als eerste. Kwam ook weer terug overigens, maar hij neemt toch even die positie in en dan nemen wij een foto. Ik bedoel, de plaatje moet je voor je houden, hè? Ja, kom er wel op terug. Totdat al het volk uit de stad geëindigd had over te gaan. Soms denk ik, ja, totdat de gemeente compleet is en dan gaat het verhaal weer verder, hè? Nou ja, waar stond de Heer Jezus dan het laatst? Op de Olijfberg in Handelingen 1. En als hij wederkomt, zal hij te 10 dagen zijn voeten zetten op de Olijfberg. Ik kan niet missen, het is dat plekje daar. Maar Abjatar stond er eerder. Goed. Toen zeide de koning tot Zadok, namelijk toen al het volk uit de stad geëindigd had over te gaan en deze fase dus weer voorbij is, deze episode. Toen zeide de koning tot Zadok, breng de ark Gods weder in de stad, ik ga toch terug. Indien ik genade zal vinden in des Heeren ogen, zo zal hij mij wederhalen en zal zij mij laten zien, mitsgaders zijn woning. Maar indien hij al zo zal zeggen, ik heb geen lust tot u, zie, hier ben ik. Hij doet mij zoals het in zijn ogen goed is. Voort zeide de koning tot de priester Zadok, zijt gij niet een ziener? Ja. U weet wat een ziener is? We hebben heel lang geleden in 1 Samuel daar ooit eens een uitspraak over gelezen. Over een ziener. Dat was in 1 Samuel 9 vers 9. Waar dan staat, vroeger noemde men het een ziener, nu noemen wij zo iemand een profeet. Dat staat daar. In Samuel 9, vers 9. Een ziener is een profeet. Kom je ook tegen in de klassieke literatuur. Ik zie niks, zei hij, hè? Ja. Ja. Ik zie niks. Ja. Zijt gij niet te zien? Ja, een profeet. Dat wil zeggen, priester en profeet. Keer weder in de stad met vrede. Het is natuurlijk ook een beetje een woordspeling. Want het hoeft niet noodzakelijk een profeet te zijn. Je kan ook het woord ziener gebruiken in de algemene betekenis. Namelijk, het is iemand die rondkijkt en ziet en waarneemt. En er ontgaat hem niets. Zo'n ziener kan het ook zijn. En eigenlijk past dat beter in het verhaal, eerlijk gezegd. Want leest u maar mee. Zijt gij niet een ziener? Keer weder in de stad met vrede, ook uw lieder bij de zonen, Ahimaas, uw zoon, en Jonathan, Abjatars zoon. U begrijpt, ze worden naast elkaar gesteld, Zadok en Abjatar. Ze worden allebei teruggestuurd, allebei met hun zoon. In de zin van volgende generatie eventueel. En David zegt, ga jullie maar terug met de ark en alles. En staat er, zie, ik zal vertoeven in de vlakke velden der woestijn. Totdat er een woord van ulieden komen dat men mij aanzeggen. Een vlakke velden der woestijn wil gewoon zeggen in het Jordaandal. Daar kom ik zo terug, denk ik. Maar het is het Jordaandal, dat heet zo. Totdat er een woord van ulieden komen dat men mij aanzeggen. Het idee is, en het wordt in de volgende verse nog uitgebreider naar voren gebracht. Het idee is dat zij geacht worden de omstandigheden te bezien in Jeruzalem en eventueel daar bericht van te doen aan David. Daarom zegt David, je weet waar ik ben, je kunt me dus bereiken als er mededelingen zijn. Zodat David op de hoogte gehouden zou worden van al wat er in Jeruzalem gebeurt. Door Zadok en Abjatar, het priesterlijke duo, en hun zonen eventueel. Maar ook nog gaat het hierna verder, want ik lees eerst nog maar even door. Kom ik er straks wel op terug. Alzo bracht Zadok en Abjatar de ark Gods weder te Jeruzalem. En zij bleven al daar, dat wil zeggen, zij woonden al daar. Zij bleven al daar. Verbleven al daar. En David ging op, nu David pas. David ging op door de opgang der olijven. Nou ja, wij kennen het later als de Olijfberg. Hier heet het Olijvenopgang. Net wat je wil, maar het is duidelijk waar het is. Ik hoef geen twijfel over te bestaan. Opgaande en wenende, en het hoofd was hem bewonden en hij zelf ging barrevoets. Dat is sowieso een uitbeelding van de dood, hè. Dan heb je geen schoenen aan. En de schoeisel is de uitbeelding van het staan in deze wereld. Vandaar dat de Heer zei, doe uw schoenen van uw voeten tegen Mozes. De plaats waarop je staat is heilig enzovoort. Je moet afstand nemen van je natuurlijke positie in deze oude wereld. Dat is wat het is. Een barrevoet is dus gewoon een beeld van de rouw eigenlijk. Ook had al het volk dat met hem was en ieder zijn hoofd bedekt, hetgeen ook een beeld van rouw is. Onder de macht van de dood. Hoofdbedekking staat voor macht waaronder men is. Dat weet u. Dat was maar uit 1 Korinthe 11. En het hoofd bedekt is de uitbeelding van dat men onder de macht van de dood is. Het is een rouw. Uitbeelding van rouw. En ieder zijn hoofd bedekt en ze gingen op, opgaande en wenende. Toen gaf men David te kennen, zeggende, Achitofel is onder degene die zich met Absalom hebben verbonden. En die figuur die kennen wij. Die Achitofel, want het was de raadgever van David, maar hij was betrokken in de opstand van Absalom. In ieder geval sinds vers 12 van dit hoofdstuk. Absalom zond ook om Achitofel, de Giloniet, Davids raad, uit zijn stad, uit Gilo te halen, als hij offeranden offerde. En de verbintenis werd sterk, dat wil zeggen, Achitofel was de raadgever geworden van Absalom. En daarvan staat, Absalom of Achitofel is onder degene die zich met Absalom hebben verbonden. En u weet het, Achitofel betekent zoveel als, nou is het letterlijk vertaald, broeder van dwaasheid. Maar in ieder geval iemand die dwaasheid voorstelt. Hij is dan een raadgever, maar je hebt aan die raad van Achitofel niks. Achitofels raad wordt later ook verworpen. Staat in mijn Bijbel boven hoofdstuk 17. Daar hebben we het nog wel over. En dat is maar goed ook. Ik heb u in de tijd verteld, het is eigenlijk ook net zo goed een uitbeelding van de wet. En van oppervlakkigheid eigenlijk. Want wat vertaald wordt met dwaasheid, tafel of tofel, heeft de betekenis van uitsmeren, vlak maken, pleisteren. Kortom, alles wat je moet beschouwen als oppervlaktebewerking. Dat begrijp je toch, hè? Ja. Ja, nivelleren valt daar ook onder. Ja. Nee, ja, ik wil wel eens een keer uitleggen dat nivelleren ook gebaseerd is op oppervlakkigheid. Dat is ontleend aan het idee. De rechten daartoe worden ontleend aan het idee dat alle mensen dezelfde zijn, alle mensen gelijk. En dus is het ook goed dat ze allemaal hetzelfde inkomen hebben. En waar dat niet zo is, probeert men er wat aan te doen om het toch gelijk te krijgen. Dat is uitsmeren, egaliseren, pleisteren. Dat is het woord tofel. Maar het woord tofel wordt vertaald met dwaasheid. Hebben jullie het nog? Nee, maar dus, dit maakt die dingen begrijpelijk. Als je die woorden kent. Ja. Maar dat is oppervlakkigheid. Alle mensen onder dezelfde regels en wetten. En daarmee maak je ze ook gelijk. Maar ze zijn het niet. In elk geval, Achitofel is onder degene die ze met Absalom hebben verbonden. Toen zei David, o heren, maak toch Achitofels raad tot zotheid. Maar ja, David zal de betekenis van zijn naam gekend hebben. Zotheid. En hij bidt erom. Dat is een pracht van een woordspeling natuurlijk. En het geschiedde als David tot op de hoogte kwam. Dat is dan dus de Olijfberg. Dat hij al daar God aanbad. Het is een plaats van aanbidding. Voor zover wij op de Olijfberg zijn, wij zouden God daar dienen en dus aanbidden. Ik bedoel het volstrekt overdrachtelijk uiteraard, hè. En ziet, toen ontmoette hem Huzai, de Archiet. Daar heb je weer een of andere figuur die geïntroduceerd wordt in de geschiedenis. Huzai, de Archiet, hebbende zijn rok gescheurd en aarde op zijn hoofd. Klederen scheuren is sowieso de uitbeelding van rouw en van dood. En aarde op het hoofd ook, dat weet u. Dat mag geen probleem zijn. Huzai kennen wij als een vriend van David. Zo wordt hij namelijk bij gelegenheid genoemd. Ik denk ook in dit schriftgedeelte.
Vers 37.
Het
laatste
vers 37. Ja, in vers 37. Alzo kwam Huzai, Davids vriend, in de stad. Enzovoorts. Hij heet de vriend van David. Later in hoofdstuk 16. Vers 16 ook, dus een bladzijde verder. Het geschiedde als Huzai, de Archiet, Davids vriend, tot Absalom kwam, enzovoort. Hij wordt geacht een relatie van David te zijn, op een of andere wijze. Maar de vertaling met vriend zal wel goed zijn. Hem wordt niet een bepaalde functie toegeschreven, ergens in de Bijbel. Hij heet gewoon Davids vriend. En dat was het dan. Hij was erbij, op een of andere wijze. En hij kwam uit Erech, heet die plaats. Daarom heet het Archiet. Archie wordt het genoemd in onze vertaling, meen ik, van Jozua 16, vers 2, de plaats. En die is van belang, omdat het een plaats is in Efraïm. U weet, David was uit Juda. Maar zijn vriend was uit Efraïm. En dus van de stam van Efraïm. Verder komen we deze man niet meer tegen. Alleen maar in deze geschiedenis. Dus er valt verder niet over te melden. Maar die Efraïmieten die spelen ook een rol in dit verhaal. Hoe dan ook. Ik heb u al vaker uitgelegd dat onze, dat weliswaar de geschiedenis als zodanig met betrekking tot Juda, het Joodse volk, is onderbroken. Maar het neemt niet weg dat Gods werk aan Israël als zodanig wel degelijk doorgaat, maar niet via Juda, maar via Efraïm. Dat wil zeggen, de Heer is buiten de legerplaats, buiten Juda wellicht, maar niettemin, wat het dichtst bij hem staat, heet toch heus Efraïm. Dat is die stam die aan het hoofd stond van de 10 stammen van Israël. Het is ook de stam waaraan de belofte van eerstgeboorterecht is gedaan. En het is exact dat eerstgeboorterecht dat bij ons als gemeente in onze dagen terechtkomt. Dat is een lijn die loopt via de 10 stammen van Israël en dus via Efraïm. En het lijkt mij dat deze enige figuur die hier genoemd wordt uit Efraïm daar dan dus ook de uitdrukking van is. Verder loopt u er een beetje verloren bij, min of meer. Want wat gezegd wordt is dit, vers 33. David zei tot Huzai, zo gij met mij voortgaat, zo zult gij mij tot een last zijn, maar zo gij weder in de stad gaat en tot Absalom zegt, uw knecht, ik zal des konings zijn. Ik ben wel uw vaders knecht van tevoren geweest, maar nu zal ik uw knecht zijn, zo zult gij mij de raad van Achitofel niet maken. Hij wordt gestuurd als een spion wordt die genoemd, om de zaak in de gaten te houden en eventueel een truc uit te halen, dan wel gewoon politiek te bedrijven. Er staat er ook bij, vers 35, en zijn niet Zadok en Abjatar, de priesters, al daar met u? Zo zal het geschieden dat gij alle ding dat gij uit des koningshuis zult horen, de priesteren Zadok en Abjatar zult te kennen geven. Ziet, hun beide zonen zijn al daar bij hen. Ahimaas, Zadok en Jonathan, Abjatars zoon. Zo zult gij lieden door hun hand tot mij zenden alle ding dat gij zult horen. Heb je dat nog? Hier wordt gewoon weggestuurd om te spioneren. Als er iemand op de hoogte zou zijn van de gang van zaken bij Absalom, dan is het deze man uit Efraïm. Nog verder terug. Heerschappij van de wet berust primair bij Juda, bij het Joodse volk. Dat weet u toch, hè? Maar het dichtstbijzijnde die dat kan inspecteren en vaststellen en kan zien hoe het daarmee gaat, is inderdaad Efraïm. En trek je dat nou weer met een lange streep door naar onze tegenwoordige tijd. Als er al zijn die op een of andere wijze doorhebben en weten wat er zich afspeelt in het Jodendom onder de wet, ja, dan zijn wij dat, omdat wij geleerd hebben, nou ja, voor zover wij dat geleerd hebben, maar omdat wij geleerd hebben hoe dat zit met die wet en hoe die functioneert en hoe het een juk is dat wij nog onze vaders hebben kunnen dragen en hoe het vijandig staat tegenover Christus en zijn nieuwe verbond en al dat soort dingen meer. En eventueel, wij stellen er ons op de hoogte van hoe dat toe gaat. En stellen vast wat er ook mis mee is. Dat trouwens, dat weten we sowieso. Dat begrijpen we meteen. En dat niet alleen met betrekking tot het Jodendom, maar het ligt eigenlijk nog dichter bij huis, zonder dat Jodendom überhaupt. Want ja, het christendom wordt in de, dat wat men christendom noemt, wordt in de praktijk ook beheerst door wet. En wij worden geacht erbij te horen, maar we horen er helemaal niet bij. Wij zien wat er gebeurt in de legerplaats, in die religieuze wereld, maar daar horen we helemaal niet thuis. Wij horen bij David, op de Olijfberg of nog verder weg. Wij horen bij de Heer. En we hebben daar zo problemen mee. En als we de problemen mee hebben, brengen we ze ook bij de heren. Dan vertellen we dat tegen de heren. Zeg, we weten de geraam, want dat gedoe met die wet. En wat moet ik nou in dit leven? Het zit me dwars, persoonlijk. En anderen zitten me dwars. En wat moet ik ermee? Je brengt het bij de heer. Dat is de gang van zaken zoals uiteengezet in het Nieuwe Testament. Dus je zou er enig begrip voor moeten kunnen opbrengen. Het strekt veel verder dan wat ik nu zeg overigens, want het heeft ook politieke consequenties in de relaties tussen de westerse wereld. Ik bedoel de 10 stammen van Israël enerzijds en het Joodse volk aan de andere kant. Dat is een haat-liefde verhouding, heen en weer. Maar het laat zich ook niet met elkaar verzoenen. Het zijn twee verschillende werelden, van oudsher geweest ook. Ze hebben geschiedenissen aan vast en dat maakt het zo moeilijk om erover te spreken. Want ik wilde op die geschiedenissen dan toch maar niet ingaan. Wij grijpen nog even terug naar vers 28, waar David zegt waar je hem kunt vinden. Waar men hem kan vinden. Ik zie, ik zal vertoeven in de vlakke velden der woestijn. Daar kun je me bereiken. Ik vind het een vermakelijke uitspraak hier. De vertalers hebben problemen gehad met het begrip dat zij vertaald hebben met vlakke velden. Dat is het woord Araba. En als je in Israël bent of daar in de omgeving, dan zeggen ze Araba betekent woestijn. En dat is heel aardig, maar het komt maar niet eens in de buurt van wat het werkelijk betekent. Maar ze vertellen het je daar. Om redenen die mij ontgaan. Want wat men vertaald heeft met vlakke velden is de aanduiding. Je zou het ook met een hoofdletter kunnen schrijven, dat is makkelijker. Araba. Is eigenlijk de aanduiding van wat wij populair noemen het Jordaandal. Je komt het op de atlas tegen trouwens, de naam, met een hoofdletter geschreven. Maar dan alleen voor het gedeelte van dat dal dat zich uitstrekt ten zuiden van de Dode Zee. Daar loopt ook, als er water zou zijn, een beek. Die is altijd droog. Een wadi. En die heet Wadi Araba. Het gebied ten zuiden van de Dode Zee namelijk noemt men de Araba. Maar in de Bijbel wordt dezelfde naam gegeven net zo goed aan het deel dat zich ten noorden van de Dode Zee bevindt, dat is gewoon het Jordaandal in de praktijk. Dat is dat diepe dal van pak een beetje tegen de 400 meter lager dan het Middellandse zeeniveau. Dat is wat het is. Maar Araba heeft niks met woestijn te maken. Araba is gewoon ons woord graf. Dat is de kortste manier om het te vertellen. Het is eigenlijk Garaba. Het woord begint met de Hebreeuwse ayin, waarvan men zegt, die we nooit uitspreken, maar die schijnt een bepaalde keelklank voor te stellen die het dichtst in de buurt komt van onze NG, iets met een G, een zachte Garaba. Garaba. In de praktijk, als je die letter tegenkomt in het Hebreeuws, ook in het Hebreeuws van de Bijbel, hij wordt niet uitgesproken. En hij wordt gewoonlijk weergegeven door de letter A, een klinker. Maar het is een medeklinker, dus het gaat niet op. Maar je zegt dus Araba, maar het is eigenlijk Garaba. En als die harder zou worden, wordt het Garaba. Maar daar heb je ons woord graf. En in heel wat talen, ook moderne talen, kom je de lettercombinatie tegen. En altijd in deze betekenis. Je hebt in het Duits heb je gewoon graap. Dan is het een G geworden. GRB, die combinatie is dat dan. Hè? Graap of graben. Eigenlijk ook in het woord broeg. Duitse woord broeg, een breuk. Alleen staan de letters daar achterstevoren. Dat wil zeggen, het woord is omgekeerd, maar het is precies hetzelfde. En of het nou een graab is, een groep of een broeg, maakt niks uit. Het is namelijk de aanduiding van wat wij inderdaad een breuk noemen. Dat is ook het woord dus, Alleen, de letters zijn verwisseld. Zo, ja, ik kan het wel uitleggen, maar dat schiet niet erg op. Wat gebeurt namelijk in talen, is dat letters van een woord verwisselen. Wij spreken dan over een anagram. De letters wisselen van plaats. Maar de betekenis blijft in het algemeen gewoon gelijk. Het is, breuk of graf is dus eigenlijk ook hetzelfde woord. Hoe dat ook zij, in het Nederlands hebben we graf, graven natuurlijk. En als de G of NG, de Ajen, niet wordt uitgesproken, dan hebben wij raaf. Maar iedereen weet dat een raaf een kraai is en dat is ook een beeld van de dood. Een graf. Een diepte. We hebben zelfs het woord roof. En raven, u weet wat raven doen? Die roven. U weet wel, ik ben Gerrit, ik steel als de raven. Ik ben een boef in de ogen der braven. Maar dat woord zelf, het woord raaf, is roof. Het is hetzelfde, maar het is ook hetzelfde als dit woord araba. Eigenlijk het woord kraai is... ook hetzelfde woord, want de ajin is daar is eerst een G geworden en daarna een K. Kra. En die laatste letter valt dus een beetje mee weg, die I. Aan het eind kraai, dat krabe. Raaf en kraai is dus eigenlijk hetzelfde woord. Hè. Als je letters opschrijft, dan zie je dat meteen. Het is ook ons woord grijpen. En daarmee ook het woord roven. Een greep doen. Het is zelfs het woord, Engelse woord wrong. In de zin van verkeerd. Het is mis. Wrong. Het zijn dezelfde letters. De W aan het begin dus is van huis uit die B van Araba. De letters staan andersom, maar het is nog steeds hetzelfde woord. Het komt in een heleboel talen voor. Het is een heel hardnekkig begrip, die lettercombinatie. En wat het eigenlijk betekent volgens, Samuel Hirsch. Nee, Samson heet hij. Samson Hirsch, dat is de autoriteit altijd op de betekenis van Hebreeuwse woorden. Die zegt, de betekenis van het woord is dat twee verschillende substanties met elkaar vermengd worden zonder in elkaar op te gaan. Dat wil zeggen, het is niet iets wat je door elkaar roert. Dus het is iets als het een komt in het ander, het een doorsteekt het ander. Het wordt een geheel, het vermengt zich, maar er blijven twee verschillende dingen. En dat is precies wat het graf is en wat het dood is. Het is de overgang van het een naar het ander. Het is een grens. Dat is de grondbetekenis. En daarna wordt het toegepast. Vandaar dat roven, stelen, is ook zoiets. Hè? Er gaat iets over van de een naar de ander. Enzovoort. En grijpen, wat nog steeds hetzelfde begrip is. Je grijpt, wat gaat over van de een naar de ander. Maar in een graf gebeurt precies hetzelfde. Letterlijk, maar meer nog overdrachtelijk. In de zin van, het is de overgang van de ene wereld naar de andere, om zo te zeggen. En de Araba, nou ja, hij heet gewoon zo. De Arabieren noemen het nog steeds zo, die noemen het El Ghor. El Ghor. G-H-O-R schrijven ze. Ja. El Ghor, ja, die kan toch niet helpen, dus El Ghor, ja. Graf, toen maar weer. En ze vertalen het weliswaar met een droge plaats, maar het is onzin. Bovendien, het zuidelijke deel, zuidelijk van de Dode Zee, mag dan een droge plaats zijn. Maar het noordelijke deel zeker niet, want dat is wat bevloeid werd, in ieder geval van oudsher, door de Jordaan. Maar het is de naam in de Bijbel, de naam, de aanduiding van de zogenaamde Syrisch-Afrikaanse slenk. Die dubbele breuk. Maar dat is ook het woord, breuk, heb ik u al gezegd. De breuk in de aardkorst. De Duitsers noemen dat zelfs een grabenbroeg, waarbij ze het woord dus twee keer gebruiken, notabene. Een breuk in de aardkorst, volgens de geologen. En het is de diepste kloof ter wereld. Maar het is de uitbeelding van de dood. Daar zou je zijn. In de Bijbel kom je, in Statenvertaling, andere weet ik niet, ik wacht altijd op Frits Jan. Maar in de Statenvertaling heet het altijd vlakke velden, onvermijdelijk. En dan krijg je de vlakke velden der woestijn, dat is tamelijk zuidelijk. Iets noordelijker krijg je de vlakke velden van Jericho, zo heet het soms ook, vlakke velden van Jericho. Dan heb je nog de vlakke velden van Moab. Maar het is altijd hetzelfde. Alleen als het van Moab heet, is het tegenover Moab, want aan de andere kant van de breuk ben je in Jordanië in het gebied van Moab. Enzovoort. En bij Jericho, dat is duidelijk genoeg. Maar het hele, wie ooit die reis gemaakt heeft van Galilea naar Jeruzalem, of andersom, die is waarschijnlijk gereisd door het Jordaandal, het Palestijns gebied tegenwoordig, al jaren natuurlijk. Maar die route en een weerszijde zie je die steile berghellingen. Dat is die breuk op de bodem waarvan je dan je weg hebt en waarvan op de bodem waarvan ook de Jordaan stroomt. En dat David daarheen gaat, wel van oudsher, dat blijkt ook in de Bijbel, is dat gebied vooral aan de Jordaanoevers dicht begroeid. Het schijnt dat de bekende wilde dieren uit de Bijbel zich juist daar ophielden. Maar als je moest vluchten ergens voor, kon je je daar ook maar het beste ophouden. Het is allemaal struikgewas enzovoorts. Daar kon je dus je verbergen, is het idee. Maar het is eigenlijk de dood. Een graf. En voor de symboliek ook. U herinnert zich waarschijnlijk de gelegenheden dat er door de Jordaan getrokken moest worden.
Ja,
dat gebeurde nogal een paar keer. De bekendste is natuurlijk die bij Gilgal, onder Jozua. Maar je wordt geacht te weten dat het een beeld is van dood en opstanding. Aan de andere kant dus ook, nadat ze overgetrokken waren, kwamen ze in Gilgal en dat woord wordt zelfs vertaald, notabene, met wedergeboorte. Ja. Dus het gebeurt nog alles en op die plek gebeuren trouwens wel meer eens wat, hè. Bijvoorbeeld er viel een stuk ijzer van de bijl, viel daar in de Jordaan en kwam daarna weer bovendrijven. Het is toch een beeld van overwinning op de dood enzovoorts, hè. Elke keer. En daar gaat het maar om. En hier vinden we het eerst in het klein aan de Kedron. En daarna lezen we dat David zich schuilhoudt in die vlakke velden. Maar het hele verhaal is dat degenen die nu leven onder het nieuwe verbond dood zijn voor de wereld. Eigenlijk begraven. Want voor zover wij leven, leven wij voor God, in gemeenschap met hem, maar zijn wij dood voor de wereld. Zoals de Heer Jezus zelf dat ook is, eigenlijk, hè? Die heb u toch, hè? Ja. Dus één. Het andere is dat de opgang der olijven, waar we het al even over gehad hebben, is natuurlijk gewoon de Olijfberg. Voor zover ik kan nagaan, komt de locatie hier voor het eerst in de Bijbel voor. Maar wij kennen hem ook uit Ezechiël, waar trouwens ook de naam niet gebruikt wordt, als ik me goed herinner. Namelijk in elk geval in Ezechiël hoofdstuk 11. Dus een wat gecompliceerd schriftgedeelte. Overigens, hè. In Ezechiël hoofdstuk 11 namelijk vinden wij, nou ja, wij niet, maar Ezechiël, die ziet namelijk een visioen. Dat begint al in hoofdstuk 1, de eerste verschijning der cherubs staat erboven. Ezechiël krijgt een visioen dat daar nog een paar keer genoemd wordt en hier in Ezechiël 1 uitgebreid beschreven wordt, zo uitgebreid dat ik het ook niet kan samenvatten. Maar onder andere cherubim, voor zover u weet hoe dat er dan uitziet. Hij ziet raderen en velgen en vol, rondom vol ogen en de vier dieren en de raderen en bewoog alle kanten op. Ik heb het eens nagevraagd aan een Duitser, dat had ik beter niet kunnen doen. Die zei, dat is een ruimtevoertuig wat de man zag. Ja, de vraag is natuurlijk welke Duitser was dat. Dat is Erich von Däniken. Ja, ja, ja. Maar goed, hè. Was een ruimtevoertuig met wielen eraan en straalpijpen, vandaar al het vuur en overal camera's, ogen rondom enzovoort. Ik vind het aardig bedacht, zover kom je als je geen kijk heb op enige vorm van symboliek. Dat is jammer. Het hele punt is dat wat Ezechiël ziet, wordt genoemd in deze hoofdstukken zelf, wordt genoemd de heerlijkheid des Heren. Wat zag hij? Wat hij ook zag, en hoe het ook beschreven wordt, hij zag de heerlijkheid des Heren. Zo heet het. Maar in het bijzonder, wat hij zag, was dat de heerlijkheid des Heren uit Jeruzalem verdween. Begrijp me vooral niet verkeerd, Ezechiël was niet in Jeruzalem. Hij was aan de rivier Chebar. Dat is in het gebied van de, waarheen de 10 stammen waren weggevoerd. Dat kun je zo in je Bijbel terugvinden. Hij was onder de ballingen van de 10 stammen van Israël. Ja. Hij werd op de hoogte gesteld via die visioenen over hoe het er met Juda voor stond, inmiddels. En wat hij uiteindelijk zag, dat vinden wij in hoofdstuk 10 en 11. Toevalligerwijze zie ik in hoofdstuk 10 staan in vers 4. Toen hief zich de heerlijkheid des Heren omhoog van boven de cherub op de dorpel van het huis, enzovoorts. Maar die heerlijkheid des Heren is dat totale visioen. En dan in vers 18. Toen ging de heerlijkheid des Heren van boven de dorpel des huizes weg van de tempel. En stond boven de cherubim, boven de cherubs. En dan uiteindelijk zijn wij in hoofdstuk 11, vers 1. Toen hief mij de geest op, want Ezechiël was onder de ballingen, niet in Jeruzalem. Maar goed, toen hief mij de geest op en bracht mij tot de oostpoort, dat wil zeggen in zijn visioen, werd hij gebracht tot de oostpoort van het huis des Heren, de welke ziet oostwaarts. Maar als je oostwaarts uit het huis des Heren kijkt, dan zie je de olijfberg. De olijfberg, ja.
Dat is de poort die nu dicht is.
Ja, dat is de huidige oostpoort, dat is die dichtgemetselde poort, ja, inderdaad. En ziet aan de deur, de poort waren 25 mannen, en zo verder. En dan vers 22 van Ezechiël 11. Toen hieven de cherubs zijn vleugelen op en de raderen tegenover hen, en de heerlijkheid des Gods van Israël, dat is de volle naam, de heerlijkheid des Gods van Israël was over hen van boven, en de heerlijkheid des Heren rees op van het midden der stad en stond op de berg die tegen het oosten der stad is. Die vind je dus ook niet als je zoekt op het woord olijfberg, hè? Nee, die uit 2 Samuel 15 vind je niet, maar deze vind je ook niet. Nee. De berg die tegen het oosten der stad is. En daarna wordt die heerlijkheid des Heren niet meer gezien. Laatstelijk is namelijk de verheerlijkte Heer, de opgewekte Christus, gezien op de Olijfberg. Hij stond op de Olijfberg en daar brak het verhaal af. En als het verder gaat, zijn wij in Zachariah 14... Ben ik nog even niet, want ik kijk even in Ezechiël 43. Daar ben je eigenlijk bij de wederkomst van Christus terecht. En al wat daarmee samenhangt. En daar lees je in Ezechiël 43, vers 1. Toen leidde hij mij tot de poort die de weg naar het oosten zag. Het is dezelfde locatie dus weer. En zie, de heerlijkheid des Gods van Israël kwam van de weg naar het oosten. En zijn stem was als het geruis van vele wateren enzovoorts. En dan in vers 4. En de heerlijkheid des Heren kwam in het huis door de weg der poort die de weg naar het oosten zag. En daar zie je dus de heerlijkheid des Heren weer terug. En die komt in Jeruzalem en in de tempel en vervult daarna het hele huis. Dat is vers 5. Maar dat is een visioen over de toekomst. Dat wil zeggen de dagen van en na en in de wederkomst van Christus. Als er weer een tempel herbouwd zou zijn. Heb je dat? Maar hij gaat eruit via de Oostpoort. En dus en vervolgens de Olijfberg. En hij komt dan en weer terug van die route. Namelijk van de weg, dat lazen wij toch. De weg naar het oosten. Dat is die weg die over de Olijfberg loopt. Maar het is diezelfde weg die David gaat in 2 Samuel 15 de stad uit.
Maar er komt een nieuwe hemel dus?
Jawel, maar niet in onze dagen. Hè? Dat is pas in de 1000 jaar, om zo te zeggen.
Om dan pas?
Ja. Niet eerder.
Niet eerder.
Niet voor zover ik weet. Ik heb er in de Bijbel niks over kunnen vinden.
Maar ja, beter.
Jawel, maar dat gaat niet over de dagen voor de 1000 jaren. Hier is al sprake van van de wederkomst van Christus, een herverzameling van het volk, een herbouw van Jeruzalem na de verwoesting van Jeruzalem aan het eind van de 70ste week van Daniel, enzovoorts. Hè? Ik kan het verder in de Bijbel niet vinden. Sterker nog, ik ken 1 of 2 schriftplaatsen waarin gesproken wordt over de 70ste week van Daniel en waar gesproken wordt over de heilige plaats. En dat is opmerkelijk, de heilige plaats. Want wat lag dan meer voor de hand om de tempel te noemen? Maar die wordt niet genoemd. Het is de heilige plaats. En daar blijft het dan ook bij. Bovendien, aan het eind van de 70ste week van Daniel wordt Jeruzalem verwoest. Dat is inclusief een eventuele tempel of wat er voor door moet gaan. Of ook inclusief enige moskeeën die er nu staan, uiteraard. Er blijft toch niks van over. En wanneer zouden ze die tempel dan moeten bouwen? In ieder geval, het zou moeten zijn in de 70ste week van Daniel, maar het midden van de week wordt op de heilige plaats een gruwel der verwoesting opgericht.
Ja.
Een sprekend beeld, enzovoorts. Enige ruimte voor een Joodse tempel, op een of andere wijze, die zie ik in mijn Bijbel met geen mogelijkheid. Dus, voor zover ik er wel een tempel zie, is het na de wederkomst van Christus, na de herbouw van Jeruzalem, maar dan ben je al gauw aangeland in de 1000 jaren als zodanig natuurlijk. Maar dat wordt verder niet beschreven. Je hebt wel trouwens de kinderen Zadok als dienaren in de nieuwe tempel, die we toch over Zadok hadden. Want hij wordt alsnog de hoge priester, hè, in de plaats van Abjatar. Er staat hier, wordt hier beschreven in hoofdstuk 44. Maar die is buiten de orde, want ik moest u natuurlijk nog meenemen naar Zacharië 14. Maar die kent iedereen uit het hoofd, mag ik hopen. Want daar wordt beschreven dat Jeruzalem verwoest zal worden. En dat te dien dagen, dat is in vers 4 inmiddels van Zacharië 14, dat te dien dagen zullen zijn voeten staan op de Olijfberg die voor Jeruzalem ligt tegen het oosten. Ik heb me lang afgevraagd waarom dat zo staat. De Olijfberg die voor Jeruzalem ligt tegen het oosten. Hij heette voorheen namelijk niet de Olijfberg. Hij heette die berg die voor Jeruzalem ligt. Tegen het oosten hebben we net gelezen in Ezechiël. Dus via die termen kom je toch in Ezechiël terecht. En daar lees je dan hoe de heerlijkheid des Heren daar voor het laatst gezien wordt, maar ook hoe de verheerlijkte Heer alsnog daar zal verschijnen. Dat is hier Zacharië 14. En dat is daarna bepalend voor die schriftplaatsen in het Nieuwe Testament, waarin dus de Olijfberg expliciet genoemd wordt. Die heb je toch, hè? En die speelt een belangrijke rol, omdat wij terechtkomend in wat wij noemen de lijdensweek van de Heer Jezus. In die week, daar vinden we die Olijfberg elke dag. Dat wil zeggen, dat begint in ieder geval met de zogeheten intocht in Jeruzalem. Op de eerste dag der week. Voor zover wij weten. En daar liep het al fout. Moet ik altijd erbij zeggen, voor alle duidelijkheid. Omdat die zogeheten intocht inderdaad helemaal geen intocht was. Dat wil zeggen, die kwam niet verder dan de afgang des Olijfbergs. Die kwam namelijk van de andere kant, dus dan heet het niet de opgang, maar de afgang des Olijfbergs. En daar weende de Heer over de stad, omdat je daar de stad vol in het zicht hebt, inclusief een eventuele tempel. En de Heer weende over de stad en zei, er zal geen steen op steen gelaten worden. En het lijkt mij dat dat meteen het eind was van de feestelijke optocht. Op de Olijfbergfeest, maar voordat men Jeruzalem binnenging, was dat omgeslagen in een dieptepunt. En de Heer komt de stad binnen en begint ook meteen met de tempelreiniging, dat soort dingen, allemaal verschrikkelijke dingen. En dan staat er ook, en ik hoop dat ik hem zo gauw kan vinden, dan staat er ergens in Lucas. Even kijken. Ik meen in 21. Ja. Aan het eind van Lucas 21 staat er. Over die dagen. In vers 37. Desdaags nu was hij lerende in de tempel, maar desnachts ging hij uit en vernachtte op de berg genaamd de Olijfberg. En des morgens vroeg kwam al het volk weer tot hem in de tempel om hem te horen. Maar hij overnachtte dus niet in Jeruzalem. Hij had die week dus niet zijn domicilie in Jeruzalem. Hij had zijn domus, zijn huis, zijn domicilie op de Olijfberg. Wij weten ook wel waar, tenzij het niet weten wil natuurlijk. Wij weten wel waar, namelijk in Bethanië. Dat lag op de Olijfberg. Nou ja, vanuit Bethanië heb je niet rechtstreeks zicht op Jeruzalem. Dus aan de andere helling, om zo te zeggen, die begint daar. Het is wel bovenop de Olijfberg, maar
over
de top heen, ja. Vanaf Jeruzalem, maar het is op de Olijfberg. En wij kennen bovendien daar dat huis, in ieder geval een huis, met Maria en Martha en hun broer Lazarus. En daar had ik het net al over. Waarbij Lazarus dus fungeert als een type van de hoge priester van het nieuwe verbond. Het verklaart trouwens ook de geschiedenis van de opwekking van Lazarus, die uitgebreid vermeld wordt, waar zowel Maria en Martha in betrokken zijn, maar ik ga daar niet over spreken, maar wel dat er staat Jezus weende bij het graf van Lazarus. En dan staat er, en ziet hoe lief hij hem had, zo van, ze hadden toch een sterke band, dat hij weende. Maar ik moet u zeggen, het staat in Johannes en daar wordt over het algemeen de oppervlakkigheid van de omstanders beschreven door Johannes. Zodat als zij zeggen, ziet hoe lief hij hem had, dan weet je zeker dat Johannes wil zeggen, ze begrepen er dus niks van. Ja, daar moet je Johannes voor kennen om dit te constateren, en dus ik kan het verder niet uitleggen. Maar dat ze het niet begrepen, dat lijkt mij ook. Want in werkelijkheid, de Heer Jezus moet geweten hebben dat de dood van Lazarus een uitbeelding was van zijn eigen dood en zijn opstanding evenzeer. De dood en opstanding van Lazarus is een beeld van hoe de hoge priester, de echte Eliazar, de hoge priester van het nieuwe verbond, zou verschijnen. Heb ik u trouwens al eens verteld, nu ik toch ontent vanavond, heb ik u wel eens verteld, hè? Ik denk dat de Heer niet alleen in de toekomst zijn voeten zal zetten op de Olijfberg, maar dat hij daarna zich zal bekendmaken aan het overblijfsel van zijn volk op de echte berg Hor. Die ligt niet voor Jeruzalem, die ligt voor Petra, waar het gelovig overblijfsel verzameld is. En dat is exact de locatie waar Eleazar zijn bediening begon. Waar Aaron stierf en Mozes en Eleazar zijn bediening begon. Heb je dat? Ook dat rijmt op elkaar. Maar goed, ik ga het niet uitleggen, maar het is een volstrekte parallel. Ik leg het gewoonlijk alleen maar uit als we daar zijn, hè, op die plek. Daar, doe maar. Het ontroert me altijd, ja. Maar de Olijfberg vinden we uitgebreid in het Nieuwe Testament natuurlijk. Laatstelijk in. Laatstelijk uiteraard in Handelingen 1. Verder kunt u hem zelf vinden, want dat is gewoon het woord Olijfberg. Maar laatstelijk in Handelingen hoofdstuk 1, waar daadwerkelijk de verheerlijkte, dat wil zeggen de opgestane Christus, verdwijnt. Daar wordt hij voor het laatst gezien. Met een vervolg erbij bovendien. Maar wat ik maar wil zeggen is dat, dat er een hele week voorbij ging waarin de Heer zijn domicilie had op de Olijfbergen. Elke avond terug naar de Olijfberg. En op, vanaf die locatie sprak hij ook zijn redenen uit over de laatste dingen. Wij kennen het als de reden over de laatste dingen. Ik denk, als we al die schriftgedeelten die erover gaan naast elkaar leggen, dat de Heer daar elke avond gezeten heeft met zijn discipelen en elke avond verteld heeft over hoe het verder zou gaan. Maar de geschiedenis zelf brak daar af. De Heer kwam nooit te Jeruzalem. En voor zover hij er wel kwam, daar werd hij gegrepen en gekruist. Waar? Hij werd gegrepen inderdaad net over de Kedron. Aan de voet van de Olijfberg, waar we net stil stonden in 2 Samuel 15. Ik bedoel, er ligt toch voor de hand om die geschiedenissen naast elkaar te leggen. En wat wij vinden in Handelingen 1 is dat de discipelen weer vragen, maar hoe gaat het nou verder? Maar dat doen ze de hele week al op die plek, op de Olijfberg. Hoe gaat het nou verder? Wat zal het teken zijn van uw toekomst en de volleinding der eeuw? En hier is de vraag, zult gij in deze tijd aan Israël het koninkrijk weder oprichten? En de Heer gaat er niet op in en zegt, hoe dan ook, jullie zullen mijn getuigen zijn in Jeruzalem, Judea, Samaria, tot aan de uiterste, tot het uiterste der aarde, dat is vers 8. En als hij dit gezegd had, werd hij opgenomen. Daar zij het zagen. Ze zagen het gebeuren. En een wolk nam hen weg van hun ogen, want zij zagen het gebeuren. En alzo zij hun ogen naar de hemel hielden, want zij zagen het. Terwijl hij heen voor zit, want zij zagen het. Twee mannen stonden bij hen in witte kleding, welke ook zeiden, gij Galileese mannen, wat staat gij en ziet, want ze zagen het op naar de hemel. Deze Jezus die van u opgenomen is in de hemel zal alzo komen, gelijkerwijs gij hem naar de hemel hebt zien heen varen, want ze zagen het. Hoeveel keer staat er nadat ze het zagen? En daarna staat er, zo zal hij ook wederkomen. Zichtbaar. En zoals hier staat, een wolk nam hem weg van hun ogen, vers 9, zal hij wederkomen op, dan wel uit, de wolken des hemels. Net zo letterlijk. Waarmee maar gezegd wil zijn dat deze gebeurtenis in werkelijkheid, en ik bedoel precies wat ik zeg, in werkelijkheid gewoon het laatste teken is wat de Heere Jezus deed, en het was een teken van zijn wederkomst. Strikt genomen, zijn verhoging tot aan de rechterhand Gods vond plaats op de dag van zijn opstanding. Dat is wat de Bijbel leert. Leerstellig. Want daar gaat het maar om. En dit was, daarna krijg je wat verschijningen, en dit was het laatste teken dat hij deed. En er staat bij wat het betekent, namelijk, het is een film die achteruit loopt. Hij zal alzo wederkomen. De geschiedenis gaat daar weer verder. Met de wolk waaruit hij verschijnt en te dien dagen, Zacharië 14, vers 4, zal hij zijn voeten zetten op de Olijfberg. En dat is de gelegenheid dat Jeruzalem daadwerkelijk verwoest wordt. En toen hij op Palmzondag, een paar weken hiervoor, aan het begin van de zogeheten Leidensweek naar Jeruzalem reisde, toen zei hij, op diezelfde plek, vanaf de Olijfberg, Jeruzalem zal verwoest worden. Hier zal geen steen op steen gelaten worden. En hij weende, ook toen. En ik denk dat dat is omdat hij ook wist dat hij ooit weer daar zou staan en voor zijn ogen zou Jeruzalem verwoest worden. Dat is in zijn wederkomst. Die dingen hangen met elkaar samen. Dan gaat de geschiedenis verder. En intussen is de heilsgeschiedenis dus eigenlijk blijven steken, althans in relatie tot Juda, blijven steken bij de Olijfberg, die daarmee ogenblikkelijk een beeld wordt van het verborgen koninkrijk van Christus, niet in, maar buiten de legerplaats. Met een hoge priester, niet naar Aaron, maar dat daarna kwam, Eleazar, Lazarus, of beter, een hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Dat is het verhaal. En vandaar die locatie die hier uitgebreid beschreven wordt in 2 Samuel 15. Het volgende vers had ik natuurlijk nog moeten lezen in Handelingen 1, want daar staat: toen keerden ze wederom naar Jeruzalem van de berg die genaamd wordt de Olijfberg. Welke is nabij Jeruzalem liggende, vandaar het Sabbatsreizen enzovoort. En vandaar gingen zij in de opperzaal. Die vind ik ook wel aardig, omdat het bij elkaar, de opperzaal en de Olijfberg, die worden hier in één adem genoemd. En de aardigheid daarvan is dat het volstrekt overeenkomt met heel de Hebreeënbrief. Die zegt, nou ja, wat de wereld aangaat, wij zijn buiten de legerplaats, dan ben je op de Olijfberg. En de andere is, wij gaan in het heiligdom op een verse en levende weg, dan ben je dus een etage hoger. Namelijk in de opperzaal. Maar dat is de hemel. Hebben we die nog? Het is horizontaal buiten de legerplaats. Letterlijk en overdrachtelijk trouwens. Maar goed, daar ga ik niet op in. Maar in andere zin, verticaal. Wat de oude mens betreft, buiten de legerplaats. Want wat de nieuwe mens betreft, nou ja, recht omhoog in de opperzaal. Beide zijn uitbeeldingen van de gemeentelijke situatie. Ik weet niet of het in Handelingen 1 is, maar ergens staat, ze waren in de opperzaal en ze hadden de deur op slot vanwege de vrezen der Joden. Die waren buiten, het waren hun tegenstanders enzovoorts. Die hoorden er niet bij, maar zij waren in een veilige plaats. De opperzaal als uitbeelding van onze hemelse situatie. Nou goed, meer daarover de volgende keer, over hoe David vergaat, die uit Jeruzalem verworpen wordt, hoe het nieuwe verbond moet wijken voor de macht van het oude, want dat is in onze dagen nu nog steeds zo, hè. Het is toen begonnen, in de dagen van de Heer Jezus en de apostelen, die geschiedenis, maar duurt nog steeds voort en het herhaalt zich ook nog steeds. Ik zeg altijd, wij zijn vrije christenen, tenminste ik. Van huis uit, van jongs af aan. Ik weet niet beter. Maar wat mij in mijn leven het meest verbaasd heeft, is dat we altijd bedreigd worden door de lui die met de wet komen. En die ons onder macht willen stellen, die regels op ons willen toepassen, die ons in een organisatie willen onderbrengen, onder de statuten, die ons terecht willen wijzen en weet je veel wat allemaal. Het is altijd hetzelfde liedje. En de kerkgeschiedenis zelf is net zo'n verhaal. En het wordt hier geïllustreerd. Genade moet altijd wijken. En als je onder het nieuwe verbond wil leven, dan moet je uit de buurt blijven van de mensen die vasthouden aan het oude. Dan maar buiten de legerplaats, dan maar smaadheid dragen. En we worden op de hoogte gehouden van over hoe het in de legerplaats gaat. En we maken ons er zorgen over, maar kunnen er niks aan doen. Het is afwachten tot we terug kunnen. En hun macht gebroken wordt. Maar daarover dan volgende keer. Wij zullen de Heer danken voor deze avond. Wij willen u dankzeggen, Vader in de hemel, voor de liefde en trouw die u ons bewijst. Wij danken u dat we mogen leven onder uw nieuwe verbond. In een situatie waarin genade heerst en waarvan u gezegd hebt dat u onze zonden niet meer zou gedenken. Geen zins. Dat u ons een nieuw hart zou geven, een nieuw leven, een nieuw binnenste, een nieuw gemoed, opdat wij veranderd zouden worden, in de eerste plaats inwendig, maar van daaruit dat we uw beeld gelijkvormig zouden worden. We danken u dat waar wij aan de ene kant weliswaar in deze wereld uw smaadheid dragen en daar ons niet thuis weten, dat we niettemin bij u thuis zijn. En dat we een burgerschap hebben bij u in de hemel, dat we een plaats hebben die voor ons bereid is in de hemel en dat voor ons een erfenis bewaard wordt. Wij danken u voor al uw beloften die u gedaan hebt, die wij zwart op wit hebben in onze Bijbel, al die beloften die in Christus ja en amen zijn. Wij danken u daarom dat we, ongeacht wie wij zijn of waren en wat wij gedaan hebben, met vrijmoedigheid tot u mochten gaan om van u te ontvangen genade, barmhartigheid en hulp te bekwamen tijd. Opdat we als uw kinderen, als uw dienaren, aan u trouw zouden zijn, wellicht voor u zouden lijden, maar ook zouden delen in die erfenis die voor ons bewaard wordt en in die heerlijkheid die aan ons zou geopenbaard worden. Daarom vragen we u, Vader, wees u ons nabij, met uw kracht, met uw genade, om Christus wil en op grond van uw beloften. Amen.